Markus 10 vanaf vers 17. Markus 10 vanaf vers 17. En toen Jezus op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op zijn knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven. Gij zult niet ontvreemden, eer uw vader en uw moeder. En hij zeide tot hem: Meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben. En kom hier. Volg mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En Jezus rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij die geld hebben, het koninkrijk Gods binnengaan? En zijn discipelen waren zeer verbaasd over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde weder en zei tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het koninkrijk Gods binnen te gaan? Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door een oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnen gaat. En ze waren nog meer verslagen en zeiden tot elkander: Maar wie kan dan behouden worden? En Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk. Maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Zover de lezing uit het evangelie. Zullen we ook samen bidden? Dank u, Vader, dat u uw woord hebt gegeven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u door uw woord tot ons wil spreken, dat u uw discipelen bewogen hebt om de woorden die u gesproken heeft op te schrijven. Dank u wel, Heilige Geest, dat door u het woord tot stand is gekomen. En dank u wel ook dat het uw werk is geweest, dat wij het woord in onze taal hebben en dat we dat mogen lezen en overdenken. Heer Jezus, ik wil u vragen: Wilt u alles wat in ons hart is, wat onrustig is, wat ons afleidt, wilt u dat tot rust brengen? Heer, bij mijzelf en bij ieder van ons. Heer, uw woord is heilig. En ik wil u bidden, wilt u ons helpen om met ontzag en respect te overdenken wat u daarmee bedoelt voor ons leven. Heilige Geest, dit kunnen we niet zonder uw leiding. En wilt u ons daarin leiden, tot eer en lof van de Vader en de Zoon. Amen. Ja, u denkt, misschien is hij zo gespannen dat hij mijn handdoek meegenomen heeft om het zweet van zijn gezicht te vegen. Nou, dat is niet zo. Maar ik heb hem wel met een reden meegenomen. Het is van de week wereldkampioenschap volleybal. En dat is een sport die ik graag zie. En dat is een sport die ze hier ook wel eens zullen bedrijven. En ik doe hem ook graag. Het is ook een sport die je lang voor kan houden. Ik ben bijna 50 en ze zeggen dat je daarmee door kan gaan tot je 65ste. Dus dat geeft ook moed. Maar waarom heb ik nou die handdoek bij me? Nou, vroeger, een iets kleiner formaat, hadden spelers die in hun broek hangende. En misschien hebt u dat wel eens gezien. Nu zie je dat niet meer. Nu is het al zo geprofessionaliseerd dat er af en toe zie je zo'n mannetje door het beeld flitsen en die dan vlug iets op de vloer doet. Nou, wat doet die handdoek nu? Als speler had je die bij je. En daar beveegde je de vloer mee als er wat zweetdruppels waren gevallen. Want op het moment, deze is ook zo'n gymzaalvloer. Maar op het moment dat daar zweetdruppels vallen en je wil er nog volleybal spelen, dan kan het net die zweetdruppel zijn die maakt dat je die goede opsprong niet kan maken. Of je niet goed kan afzetten op de grond en wegslijpt met je been. En dat kan net betekenen dat dat ene punt wat je nodig had om te winnen, dat verloren ging. Dus als je iets nattigs zag op die vloer, ging je vlug met dat handdoekje die hindernis opruimen. Want die druppels weet, die kon voorkomen dat je de wedstrijd zou winnen. En dat was niet de bedoeling. Marcus, die vertelt ons een verhaal. En die vertelt ons dat iemand bij Jezus komt omdat hij de hoofdprijs wil halen. Hij zegt tegen Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Want daar verlangde hij naar. Dat was de brandende vraag in zijn hart. Wat moet ik doen om dat eeuwige leven te beërven? En daar wilde hij Jezus over spreken. Daar wilde hij bij Jezus voor terecht. Eigenlijk weten we weinig van deze man. Iemand, Marcus hem. Het is niet eens de moeite waard om zijn naam op te schrijven. Gewoon iemand. Wat weten we van die iemand? Hij is jong. Hij is waarschijnlijk zo rond de 25 tot 28 jaar. Moet je zeggen, hoe kom je daar nou weer bij? Als je Matteüs Evangelie leest, daar staat hetzelfde verhaal in. Dan wordt er een woordje gebruikt in het Grieks. En dat woordje geeft aan dat het een jonge man betreft tussen de 21 en de 28 jaar. Dus hij is ook rond die leeftijd. Dat weten we van hem. Wat weten we nog meer van hem? Nou, hij is ontzettend rijk. Hier staat dat hij veel bezit heeft. In Lucas staat dat hij geweldig rijk is. Als je dat zo leest, denk ik, van ik ben 48. Ik ben nog niet zo ver dat ik dat kan zeggen van mezelf, dat ik geweldig rijk ben. Maar hij was 28, 25, geweldig rijk. En er is nog iets van hem bekend. Dat kunnen we ook uit het Lucas-evangelie halen. Hij komt uit een hoogadellijk geslacht. Het woordje wat gebruikt wordt voor hem, hij is hooggeplaatst, staat in Lucas. En dat betekent dat hij uit een regentengeslacht komt. Dat hij een regent is, een aristocraat. Het is iemand met aanzien. Hij is jong, hij is ontzettend rijk en hij heeft aanzien. Nou, wij zouden zeggen een echte jup. Een echte jetsetter. Dat is iemand die het gemaakt heeft. Hij zal vast wel in de lijst van quote voorkomen bij een van de 250 mensen die het heel rijk doen. Maar tegelijkertijd, als we dat denken, houden we deze iemand ook een beetje op afstand. Want dat is Beckham. Dat is iemand die ontzettend rijk is, maar ver van ons leven staat. Maar als je nou in Sudan komt, of in Cambodja, of in Lesotho, dan hebben ze het over de westerling. Als ze het hebben over iemand die wij als jup zien. En dat brengt het wel wat dichterbij. Want als die mensen naar ons toe kijken, dan zeggen ze, ja, die iemanden zijn jullie. Want jullie zijn heel rijk. Dat brengt het wel wat dichterbij. En dat doet Marcus ook. Marcus spreekt gewoon over iemand. En daarmee kan u het zijn, daarmee kan jij het zijn, daarmee kan ik het zijn. Gewoon iemand. En wat weten we van die iemand? En dat weten we heel zeker. Hij is het, deze iemand, die wil erbij zijn als de Messias komt. Deze iemand wil erbij zijn als de doden opgewekt worden. Deze iemand wil erbij zijn als het leven in Gods nabijheid. Dat wil hij, dat verlangt hij. En daarom komt hij bij Jezus. En misschien herken jij je daarin. Misschien ben jij ook zo hongerend van binnen, verlangend om deel te hebben aan dat eeuwige leven. En ten diepste denk ik dat heel veel mensen dat verlangen hebben. Ook hier in deze omgeving. Als je enquêtes leest, als je de onderzoeken leest, dan geloven een groot deel van de Nederlandse mensen geloven in een hiernamaals. En iedereen wil wel bij dat hiernamaals horen. Iedereen wil daar wel bij zijn waar het goed is. En we leven ook allemaal een beetje met die verwachting dat we daar ook wel komen. Bij ons in Tilburg zouden ze zeggen als iemand overleden is, het was best wel een goede mens. En misschien zeggen ze dat hier ook wel. Het was best wel een goede mens. En zo proberen we met elkaar die veiligheid te geven dat we ook bij die eeuwigheid zullen horen. Maar deze man was daar nog niet zeker van. Hij wilde er wel komen, maar hij was er niet zeker van. En hij knielt voor Jezus' voeten en noemt hem goede meester. Als ik dat zou horen, als ze zou tegen mij zeggen, goede meester, dan zou ik zeggen van, wat wil die van me? Begint hij stroop te smeren, omdat ik iets voor hem heb wat ik hem doe? Of probeert hij mij onderuit te halen? Probeert hij mij een loer te draaien door mij goede meester te noemen, maar in feite door die vraag me zo voor het blok te zetten dat ik onderuit ga. Wat Jezus ook natuurlijk vele keren is overkomen door vragen van de fariseeën. Maar ik geloof niet dat met deze intentie deze man, deze iemand bij Jezus kwam. En waarom geloof ik dat? Ik denk dat die vraag die hij stelde te persoonlijk is. Hij zegt, wat moet ik doen? En het is een vraag die uit zijn hart komt. Want hij wil graag weten hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven. En er is nog een reden waarom ik denk dat hij dit spel niet speelt, maar dat het oprecht is. Waarschijnlijk is het vroeg in de morgen dat hij Jezus opzocht. Toen Jezus weer verder wilde trekken. En zonder dat er veel mensen in de buurt waren, ging hij naar Jezus toe. En wat doet hij? Hij knielt. En dat is in die cultuur en in die tijd heel ongebruikelijk. Dat je als aristocraat, als regent, gaat knielen voor een rabbi. En het is ook heel ongebruikelijk in de Joodse cultuur dat je gaat knielen voor een rabbi, voor een meester. Want er is er maar één waar je voor knielt en dat is voor God. Je knielt niet voor een mens. En zeker niet voor een rabbi. En een rabbi zou dat gelijk afwijzen. Want je knielt alleen voor God. Maar deze man knielt voor Jezus. Hij wil zo graag antwoord op die vraag. Hoe kan ik het eeuwige leven beërven? Hij meent het. En hij weet dat hij bij Jezus met die vraag terecht moet. En hoe gaat Jezus daar dan mee om? Jezus stelt hem een wedervraag. Een wedervraag waarin hij eigenlijk ook een beetje mee zegt van, denk nou eens na over wat je zegt. Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Alsof het ware, alsof Jezus wil zeggen tegen hem, bedenk wat je zegt. Want wat je zegt is meer dan waar. Alleen God is goed. Ik ben God. Dat is eigenlijk de erkenning die Jezus van deze man vraagt. Mij aanspreken met goede meester, dat betekent in wezen dat je wilt erkennen dat ik God ben. Niemand is goed dan God alleen. Als je erkent dat ik van Gods wegen kom, dat ik God ben. En ik denk dat dat de essentie is van waarom deze Jezus deze wedervraag stelt. Omdat hij het antwoord wat hij gaat geven is dan niet vrijblijvend. Maar dat heeft consequenties. Jongeman, als jij erkent dat ik een goede meester ben, en als alleen God goed is, en je komt bij mij terecht, met deze vraag. Besef dan, als ik God ben, dat het antwoord wat ik je geef niet vrijblijvend is, maar consequenties heeft, om een reactie vraagt. Willen wij dit nog? Als je nou eens even je eigen leven naast het leven van deze jonge man zet. Wil je dat nog? Zo bij Jezus komen. Met de houding van, u bent de goede meester. U bent de God die spreekt. U mag het voor het zeggen hebben. Wil jij dat nog in je leven? Die consequenties die hij aangeeft met het woord wat hij spreekt, dat toepassen in je eigen leven. Jezus geeft deze man een antwoord, deze iemand. Hij zegt, gij kent de geboden, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En Jezus noemt zo even los allerlei geboden uit de tweede helft van de 10 geboden. Niet op volgorde, maar door elkaar. Hij noemt ze zo, zeg maar, los voor de pols. Hij zegt ervan, gij kent ze. En Jezus bedoelt dan niet, je hebt er wel eens van gehoord. Jezus bedoelt, gij kent ze. Je hebt ze doordacht en je past ze toe. Dat is het begrip kennen in de Bijbel. Kennen is weten en toepassen. Je eigen hebben gemaakt. En Jezus zegt eigenlijk, alsof hij al van tevoren weet van, gij kent ze. En die man bevestigt dat ook. Hij zegt, ik heb ze in acht genomen van het begin van mijn jeugd af. Zo van mijn 12e, 13e jaar. Toen ze onderwezen werden in de synagoge. Heeft hij ze toegepast. Hij heeft die woorden serieus genomen. En die heeft ze toegepast in zijn leven. En Jezus bevestigt dat. Naar hem toe. Gij kent ze. Hoe is het in jouw leven? Als ik zo naar die jonge man kijk. En naar mezelf kijk. Ben ik zo vasthoudend geïnteresseerd in wat God zegt. Hoe vaak kijk ik in mijn Bijbeltje? Hoe vaak kijk jij in je Bijbeltje? Hoe vaak kijkt u in je Bijbeltje? En probeer je het dan toe te passen wat je leest. Denk je daarna over wat je leest? Of denk je van, nou ja, ik heb mijn wekelijks of dagelijks ritueel weer vervuld. Mijn Bijbel is open geweest. Dus ik kan met goed hart de volgende zondag in de kerk zitten. Ik heb mijn Bijbeltje ook geopend. Maar dan heb je ook die houding van die jonge man. Over denken. En denken van, wat kan ik er nu vandaag, misschien morgen mee doen? Ben jij nog bereid, bent u nog bereid om uit te zoeken wat God vindt en hoe God tegen de dingen aankijkt van je dagelijks leven? Of leef je zoals het uitkomt? Doe je wat goed bij jezelf voelt? Of doe je wat je omgeving wel accepteert en doet en vindt? Mag God het voor het zeggen hebben? Mag God het voor het zeggen hebben in jouw leven? Weet je wat zo mooi is? Als Jezus die man zo aankijkt, die iemand, krijgt Jezus hem lief. Hij ziet dat deze iemand oprecht bezig is met het zoeken naar Gods wil. En naar verlangt om God richting hem te laten geven in zijn leven. En Jezus ziet dat. En Jezus is daar dankbaar voor, is daar blij mee. Hij kreeg hem lief. Je zou verwachten, dan zou Jezus wel zeggen, nou, het zit wel snor met jou. Het komt wel goed. Je komt er wel. Wees maar niet bezorgd. Maar dat doet Jezus niet. Verre van dat. Dat doet Jezus niet. Jezus zegt, één ding ontbreekt je. Ga heen, verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen. En dat antwoord van Jezus, dat komt voort uit liefde voor deze man. Die confrontatie die Jezus hem voorhoudt, komt voort uit het liefde van deze man. Omdat Jezus zo graag wil dat het verlangen van deze man deel hebben aan de eeuwigheid van God in vervulling gaat. Dus dat is wat wij ook nog wel eens moeten leren. Als Jezus ons iets voorhoudt wat we niet leuk vinden, wat we niet prettig vinden. Als Gods woord ons iets voorhoudt wat consequenties heeft. Dan voelen we ons beknot. Dan voelen we ons beteugeld. Maar bedenk dan dat daar achter die woorden een liefdevolle Vader staat. Een liefdevolle Jezus. Die wil dat je die hoofdprijs bereikt. Dat je deel zult hebben aan dat eeuwige leven. Een liefdevolle Vader. Die met liefde je aanziet. En Jezus komt in het antwoord aan het slot tot de kern van zijn oproep. En kom hier, volg mij. Want daar is het Jezus om te doen. Volg mij. En Jezus ontmaskert bij deze iemand. Deze iemand die oprecht op zoek is naar deel te krijgen aan het eeuwige leven. Ontmaskert bij deze iemand wat hem weerhoudt om Jezus te volgen. En hij vraagt om een geloofsdaad. Een geloofsdaad. En wat doet die iemand? Zijn gezicht betrekt en hij gaat verdrietig weg. Hij is teleurgesteld. Hij is bedroefd. Want Jezus heeft hem doen ervaren hoe sterk hij gebonden was aan zijn bezittingen. Hoe sterk hij vasthield aan zijn zekerheden in zijn bestaan. De prijs was te hoog. En lieve mensen, Jezus gaan volgen is geen makkelijke weg. En zeker niet ook voor ons westerlingen. En vaak als je over dit woord wegdenkt, dan willen we dat een beetje weg. Masseren. En als predikers wil je dat ook graag. Want voor ons westerlingen komt het wel heel dichtbij. En ik zou het liefst zeggen van ja, een beetje wegmasseren van ja, het gaat er niet om dat je alles verkoopt. Het gaat erom dat je Jezus volgt. Jazeker, het gaat erom dat je Jezus volgt. Maar hij moest wel alles verkopen. Stel je voor dat Jezus hier binnen zou stappen of dat jij die iemand was. En Jezus zou tegen jou zeggen, maar jij bent een rijkeling. En dan ga ik even al die mensen die van een minimum uitkeren mogen zich even afzonderen. Maar als we bij allemaal zitten, veel van onze mensen in ons inkomen zitten rond modaal. Of boven modaal. En Jezus zou tegen ons zeggen van verkoop alles en kom maar achter me aan. Nou, ik vind dat behoorlijk confronterend. Want mijn alles, ook al ben ik niet heel rijk, is toch wel behoorlijk wat. En dan gaat het niet zozeer om dat ik behoorlijk wat heb. Maar ik merk wel in mijn eigen bestaan dat dat me zekerheid geeft, dat dat me veiligheid geeft. Mijn kostje is gekookt of gebakken. Maar in ieder geval, mijn brood staat klaar voor morgen. Maar als je in Lesotho leeft of in Cambodja, dan leef je anders. Dan leef je bij de dag. En dan leef je in afhankelijkheid van of er morgen weer brood is. Of er morgen weer drinken is. En als ik zo eens naar mijn eigen bezittingen kijk en ik zou zeggen ik verkoop dat, nou dan kan ik misschien 2-3 jaar leven. In de hoop dat ik dan nog ergens een huis kan vinden. Maar als Jezus dat tegen je zegt, ik kan het wel wegmasseren, en daar een draai aan geven. Maar die confrontatie kreeg die man. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. Laat al je zekerheden los en kom achter mij aan. En lieve mensen, ik denk dat het volgen van Jezus Christus in onze westerse samenleving een niet gemakkelijke weg is. En dat zult u ook ontdekken om u heen. Wij geven onze zekerheden niet graag uit handen. En ik weet wel, veel mensen bij ons willen graag deel hebben aan die eeuwigheid. Willen graag toch deel hebben aan wat God belooft. En dat zal ook hier in de omgeving van Roermond zijn. En er zijn veel mensen die leven hier net als die jonge man. Die zijn opgevoed met christelijke waarden en normen. En vanuit die christelijke waarden en normen hopen ze ook dat God dat positief beoordeelt. Dat hij dat hun voorwaarden zal geven om in te gaan in het eeuwige leven. Maar het is niet voldoende, zegt Jezus hier. Het is niet voldoende dat je een goede mens bent geweest. Maar Jezus hanteert hier en zegt hier, het gaat erom dat je mij volgt. Al je zekerheden, al je vastigheid uit handen geeft en aan mij overgeeft. Zo kom je in Gods eeuwigheid. Als we dat beseffen, dat het niet makkelijk is voor onze stadsgenoten, voor onze dorpsgenoten, voor je collega's, voor je familieleden, om die brug over te gaan en dat vertrouwen aan Jezus te geven, laat ons dan een biddende gemeente zijn. Een biddende gemeente, zoals Paulus daar ook toe oproept in Colossens en in Efeze, dat de deuren open mogen gaan en dat mensen de vrijmoedigheid vinden om hun zekerheden los te laten en zich toe te vertrouwen in Jezus Christus. Je hebt het wel zo vergeleken, toevertrouwen in Jezus Christus, wat is dat nu? Hoe kun je dat nou praktisch een voorbeeld maken? En voor mij is toevertrouwen, als ik mijn auto geparkeerd heb tussen twee grote bussen. En ik heb hem er vooruit ingeparkeerd. En ik moet er weer uit. Er staat rechts van mijn bus en links van mijn bus. En als Stanny aan de overkant van de straat gaat staan en zegt, kom maar. Dat is nog makkelijk, want Tanny vertrouw ik. Maar als ik een wild vreemde zou vragen, wilt u aan de overkant van de straat gaan staan? En zegt, kom maar. Of mijn auto heel hangt, hangt af van zijn ogen en van zijn waarheid. Of hij naar rechts goed gekeken heeft of naar links. Want ik kan niet zien, vanwege die twee bussen, of er een andere auto komt. En zo roept Jezus naar ieder van ons vanaf de overkant. Kom maar. Geef je maar over aan mij. Vertrouw me maar. En zo ervaar ik het ook als ik tussen die twee bussen sta. Ik kan niks. Ik kom er niet veilig uit. Dat ik vertrouw op degene aan de overkant en die roept, kom maar. Het is veilig. En dat vraagt Jezus van ons. Dat we heel ons hebben aanhouden. Aan hem geven. En dan tegen hem zeggen, ons vertrouwen aan hem overgeven en achteruit rijden. Lieve broeders en zusters, ik zou nu kunnen stoppen. En misschien is dat ook wel goed qua tijd. Maar dan denkt u misschien van, ja, wat kan ik er nog mee? Ik ben al bekeerd, ik heb me al overgegeven aan Jezus. Ik heb me al toevertrouwd aan Jezus Christus. Wat kan ik nog met dit woord? Toch denk ik dat dit woord ook ons, degene die Jezus Christus toebehoren, veel te zeggen heeft. Want over het hoofd van deze iemand heen spreekt Jezus tot ons. En wil Jezus ons bewust maken van de obstakels en de hindernissen in ons leven die verhinderen hem te volgen. En dat kan je geld zijn. Dat kan je geld zijn. En dan moet ik denken aan die broeder of aan die broeders bij ons in de gemeente. Of die ik ken. Waarvan er een of allebei hebben ze een leaseauto. waarvan er één zich bewust is geworden van, ik kan meer geven als ik er een wat kleinere leaseauto ga rijden. En hij heeft een bepaalde functie waarin hij tot een bepaalde limiet mag kopen. En dat is dan een bedrag tussen de 40.000 en de 50.000 euro. Dan mag hij een auto verliezen. Hij heeft ervoor gekozen in zijn leven, omdat hij zich bewust werd door Jezus' woord, dat hij een leaseauto heeft gekozen die in de prijsklasse tussen 20.000 en 30.000 euro ligt. Waardoor hij meer geld netto overhield. En daarvoor koos om dat weg te geven. Het doet me denken aan een gemeente die ik ontmoet heb. In mijn zoektocht langs gemeentes waar God ons wil plaatsen. Die met 20 gezinnen bij elkaar kwam. En die met 20 gezinnen bereid waren om mij halftime vrij te stellen. Met 20 gezinnen waren ze bereid om mij halftijd vrij te stellen. Deze broeders en zusters waren bereid om offers te brengen. Laten we kijken naar onze afgemeten toewijding. Naar onze afgepast geven. Als ik hoor over een grote gemeente van 300 leden. Die met moeite rond kan krijgen hun begroting. Dan zeg ik van er is iets mis in ons geestelijk leven. Er gaat iets fout in ons geestelijk leven. De Bijbel spreekt over tiende. En dan wil ik daar niet op dat het om die tiende gaat. Jezus wil alles. En een tiende van 4.000 euro netto in de maand, dat is 400 euro. En een tiende van 1.000 euro in de maand is 100 euro. Of was 4.000 euro. Hè? En dan zeg je met 4.000 euro, 4.400 euro, die betekent, geeft veel in de maand. Dat is veel. Maar als je bedenkt dat iemand die 4.000 euro verdient, 3.000 euro meer heeft dan iemand met een minimuminkomen. Dus hij kan 3010 geven. Ja, natuurlijk, ik ook. Ja, maar mijn huis en mijn dit en mijn dat en mijn zus. Jezus zegt, verkoopt alles. En ik denk dat wij in Nederland nog een les moeten leren over geven. Om bereid zijn om los te laten wat ons vasthoudt. Om los te laten wat ons zekerheid geeft. Maar er zijn ook andere hindernissen die ons kunnen remmen in het volgen van Jezus Christus. En waarom zou Jezus dat nou zo belangrijk vinden om dat op de agenda te zetten van ons? De Heer Jezus wil dat ons leven veranderd wordt. Hij wil ons de eeuwigheid geven, maar hij wil dat die eeuwigheid doorwerkt in het leven nu. Vandaag de dag. Hij wil dat de wereld om ons heen ziet dat zijn invloed ons andere mensen maakt. Hij wil laten zien dat gemeenschap van christenen werkelijke gemeenschap is. Waar mensen iets voor elkaar over hebben. Dat er een gemeenschap is waar Gods bedoeling gestalte krijgt. En ik kan de vraag van de jongeren ook bij ons in de gemeente snappen. Die zeggen van, hoe komt het dan dat het is zoals het is in de gemeente? Waarom zijn er mensen die elkaar niet aankijken? Waarom zijn er mensen die ruzie zoeken? Hoe kan dat als Christus de eerste is? En terecht dat ze die vraag stellen. Het zijn onze obstakels die verhinderen dat Gods bedoeling met jouw leven, Gods bedoeling met het leven van de gemeente, vorm krijgt. En dan vind ik fijn dat ik dit in alle vrijmoedigheid kan zeggen. Want ik ken jullie niet. En ik weet bijna niks van jullie. Maar erken je trots. Erken je wantrouwen. Erken je drang om waarde en meetellen te halen uit je prestaties. Erken je eigen eer. Erken je perfectionisme. Erken je negativisme. Erken je zelfmedelijden. Erken je pijn. Erken die zondige gewoontes in je leven. Als ik van de week ook weer hoor over die Amerikaanse predikant, dan huivert mijn hart. En niet zozeer dat die man dat gedaan heeft. Daar zal hij zelf genoeg strijd mee krijgen. Maar dat we allemaal, dat is een grote denominatie, biddend zoekt naar Gods leiding, dat deze man jaar in jaar uit voorganger is. Gedragen wordt door zijn gemeente. Voorzitter is van een grote overkoepelende organisatie. En de zonde zat tot diep in zijn leven doorgeworteld. Het gaat me niet om het oordeel te vellen over deze man. Maar het gaat me wel om het oordeel te vellen over mijn eigen leven. Heer Jezus, ben ik bereid om op te ruimen wat niet past. Mijn leven met u. We kunnen voor elkaar de schijn ophouden. En dat heeft deze historie weer bewezen. Tot op het hoogste niveau. Tot op het hoogste niveau. Ik kan hier mooi preken. Maar dat zegt niks over hoe ik thuis leef. Hoe ik tv kijk. Hoe ik met mijn geld omhaal. Ik kan het allemaal mooi brengen. En dat kunnen we allemaal naar elkaar toe. We kunnen het allemaal mooi brengen. Maar Jezus wil echtheid, wil puurheid, wil doorwerken in je leven. En ik zou je willen uitdagen om de handdoek die de Heer Jezus op het veld heeft geworpen, op te pakken. En de obstakels in jouw leven en in mijn leven en in uw leven aan zijn voeten te brengen. En te zeggen, Heer Jezus, dit ben ik. Hier hou ik maar vast. Hier vind ik mijn troost in. Hier vind ik mijn eigen waarde in. Maar ik wil het vinden in u. Ik wil het vinden bij u. Iemand kwam bij Jezus. En hij vroeg aan Jezus, hoe kan ik het eeuwige leven beërven? En Jezus had kunnen zeggen, joh, je bent op de goede weg. Je doorzoekt Gods woord. Je doorleeft het, je past het toe. Ga zo voort, mijn zoon, en gij zult komen waar ik ook ben. Maar Jezus had deze man ontzettend lief. En hij zei tegen hem, er ligt nog één obstakel. Geef dat uit de handen en volg mij. Omdat Jezus zo graag wil, dat waar hij is, ook wij zullen komen. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. En misschien denk je van, net als de discipelen, als het nou zo gelegen is met het evangelie, wie komt er dan? De discipelen zeiden van, wie kan dan behouden worden? Aan het eind van hun gesprek met de Heer Jezus. Van, voor wie kan het dan? Lieve mensen, als ik dat woord zo op me door laat dringen, dan denk ik van ja, dan ga ik ook maar bedroefd naar huis. Ik kan het niet. Er zijn periodes in mijn leven geweest dat ik zo graag dingen niet zou willen denken of dingen niet zou willen doen, maar ik kan het niet. Wat een troostrijk woord dat Jezus dan zegt, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Ik hoop ook dat u daar troost en moed en kracht in mag vinden. Want dat alles mogelijk is bij God, dat bewees Christus op Golgotha. Hebben we van mogen getuigen. De schuld die daar stond voor jou en voor mij, daar gaf hij zijn leven voor. Wat onmogelijk leek, is gebeurd. De schuld is ingelost. En de Vader bevestigde dat op die paasmorgen. Wat onwerkelijk leek, wat geen realiteit was. Dood. Hij leeft. De betaling is aanvaard door de Vader. Jouw zondeschuld is weggewassen door zijn kostbaar bloed. Niets is onmogelijk bij God. Laten we eens tijd nemen om stil te zijn. Misschien zijn er dingen in jouw leven waarvan je van weet dat ze je al lange tijd hinderen. Hinderen in je toewijding aan Christus. hinderen in je leven met hem. Ik wil je uitnodigen om ook nu, op dit moment, die dingen aan de voeten van de Heer Jezus te leggen. En naar hem uit te spreken dat je onmachtig bent om het op te lossen. Dat je zijn hulp en zijn kracht en zijn genade wil ontvangen. Heer Jezus, ik wil u danken dat we zo bij elkaar mochten zijn, Heer, om dit woord te overdenken. Heer, en wilt u alles wat van mij was, wat uw woord misschien overspoelde, Heer, wilt u dat wegnemen uit de gedachten van een ieder die luisterde. Zodat datgene wat van u was, Heer, ook vrucht mag dragen voor u. Heer, ik wil u bidden, wilt u deze gemeenschap waar zoveel oprecht verlangen is, dat ik gehoord heb in de gebeden, Heer, en om u te dienen, om u de eer te geven. Heer, wilt u zo deze gemeenschap zegenen met uw liefde. Wilt u ze zegenen met de doorwerking van uw Heilige Geest. Opdat ook hier midden in Roermond, Heer, het getuigenis van uw heerlijkheid en van uw heilige naam gehoord mag worden. Heer, ik wil u bidden, wilt u de broeder en de zuster die hem of zijn of haar onmacht aan u hebben kenbaar gemaakt. Al die obstakels die zij voor uw troon hebben gelegd. Heer, wilt u die broeder en zuster zegenen en bemoedigen door uw Heilige Geest. En wilt u met de kracht van uw Heilige Geest werkzaam zijn in zijn of haar leven. Zodat het lijken op u steeds meer gestalte mag krijgen in zijn of haar leven. Vader, we willen zo alles teruggeven aan u. Dat door het werk van uw Zoon en door het werk van uw Heilige Geest, u de lof en de eer en de heerlijkheid en aanbidding gebracht mag worden. In Jezus' naam. Amen.